Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 124 en daarvan het eerste vers. Dat Israël nu zeggen blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands heir en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Noem die Psalm 124, vers 1. De schriftlezing voor het morgenuur kunt u vinden in de brief aan de apostel Paulus aan de Romeinen, het 11e hoofdstuk van vers 25 tot en met 36. Maar vooraf lezen u de wet des Heren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat u nu genoemd zullen lezen, de Romeinen 11, van vers 25 tot met 36. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, doordat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om de vaderenwil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij die de eertijd schoden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover.
Hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, en die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, en wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 113 vers 3 en 5. Oh, 113, vers 3 en 5. En wie is gelijk aan onze Here, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel, die daar het heilen, het wereldrond gebied van zijn hoge zetel ziet, op het lage nietig aardsgewemel. Het vijfde, wie roemt niet zeer een wondere trouw, die mildelijke, de onvruchtbare vrouw op hare beem en blijde moeder van lief en frisse tel gemaakt, en dus voor alle welzijn waakt, men looft en grote albehoeder. 3 en 5 van 113. Lieden, ik zou me kunnen voorstellen wanneer de schriftlezing van u bekeken is en wanneer gij daar zelf dan als het ware nog eventjes u in verdiept of wanneer gij het hoort afkondigen dat u een beetje blij begint te worden. En dat u dat wel ook gaat zien met het vers dat wij gezongen hebben, dat u ook in Israël een blij van geest zou kunnen zijn. En dat u ook zo van blije geest zou kunnen zijn wanneer gij hoort van de schriftlezing dat het van het volk Israël dingen gezegd gaat worden. Welke dan ook zeker verblijdend zijn. Maar wanneer wij dan aan die dingen te denken, dan denken wij dat de Heer dus dan in het leven van dat volk gewerkt heeft in vroegere dagen en tijden. En die dan ook op terug hebt te komen in het eind der tijd en dagen. Wanneer het is dat hij dan dit volk als oogmerk van zijn liefde toont in het midden van deze wereld. Daar word je blij van. Dus wat wij hier dan kennen van dit wat er gezegd is te worden en u hebt er verbonden aan als christelijke gemeente, dan kunt u dus dan ook iets met die blijdschap delen wanneer gij zegt dat er dat warme gevoel voor Israël is. Nou ja goed, jij kunt dat natuurlijk ook anders zeggen, dat je zegt wat zegt het mij, wat heb ik daaraan, wat voor boodschap zou ik daaraan vinden, betrokkenheid ken ik daar nou aan nog, maar dat kun je eigenlijk allemaal maar wegschuiven. Maar er zijn er en die hebben dan een warme gevoel en die hebben je sympathie voor het volk. En dat uit het verleden is dus geworteld wanneer het is dat zij toen ze uitgehouden zijn en dat hier dan voor de kerk is geweest dat de Heer in deze bedoeling en bediening ons doet delen in hetgeen wat zij als eerste hebben ontvangen en ook straks weer terug zullen krijgen wanneer het over het volk bekering van het volk hebt te gaan. Dit blije gevoel, dit hart, dat kan zijn. Wanneer je zegt, ik weet het in één keer. Wanneer ik dus dan 19 en 11 dan lees van het volk Israël. Eigenlijk dan heel de tijd wel wat het volk nou letterlijk in de gaten gehouden. Wat er toch heeft te gebeuren in het wereld gebeuren ten opzichte van het beleid dat God heeft over dit volk. Nou ja, u zou dus dan wel terug kunnen gaan naar wat je dan voor ogen ziet, hè, wanneer je dan kijkt naar Israël van nu. Dan denk je, ja, er is eigenlijk toch helemaal geen verschil met de anderen, toch zeker. Hè, je hebt toen niet te denken dat het dan bij uitnemendheid zou kunnen gedacht worden, wanneer ik dit volk dan net zo seculier ziet als wij het zouden kunnen zijn. Seculier, dat betekent dus werelds. Nou, je moet maar eens in Tel Aviv gaan kijken. Nou ja, dan zeg je wel, kijk er dan maar naar. Dan zie je de mens, dan zie je de natuurlijke mens dan. En als je de natuurlijke mens hebt te zien, dan weet u het wel als je eigen hebt leren kennen. En wat de mens hebt te wezen. Daar is toch geen verschil in hetgeen wat we in Adam vinden. In welke stad of welke plaats waar we heen hebben te reizen. In wat voor oort dat we ook hebben te komen. En ook wat hier aan toerisme is. En we weten het allemaal wel dat het allemaal hetzelfde is. Er zijn diepgevallen mensen, kinderen, ook daar in Tel Aviv of daar andere steden en dorpen. Nou, maar is het ook nog wel en Jeruzalem, en dat is toch orthodox? En als je dan, ja, denkt ik ben orthodox, dan heeft natuurlijk wel iets anders te zien. Wanneer je die mensen met die zwart pak aan hebt te zien, met die lange baarden en met die krulletjes daar, met die pijpenkrulletjes daar onder de hoed vandaan. Ja, dat zijn toch wel andere mensen. Nee, dat zijn zeker net geen andere mensen. Zijn ook gevallen mensen. En als je dan net te zeggen, kijk, dan is er eens een zekere sympathie. Naar Israël, dan denk je natuurlijk, kijk wel ergens aan voorbij. Zeker wanneer de christenheid van nu dan in gesprek met de rabbijnen hebt te gaan. En als ze dan toch ook een beetje openheid hebben te wezen, de discussies die er hebben te wezen. Dan kun je dus dan denken, nou, er is al enigszins de verandering aan. Nou ja, er is zeker geen verandering te vinden als Gods geest het niet hebt gewerkt. En daar. En dan gaat het eigenlijk dan dat ze wel bepaalde opvattingen zouden kunnen hebben. En wij ze eerst maar een beetje toe lijken te geven, maar gelooft het maar nooit. En net zo goed als de Rooms-Katholieke Kerk dat niet doet. Ook al hebben ze nou een beetje een ander gezicht dan dat het toen in de tijd van de vervolging was. Als je er maar weer op aan hebt te komen, dan zul je zeker zien dat ze echt zo tolerant niet zijn als dat wij het hebben te denken in onze tolerante wereld. Waarin je denkt dat je alles moet toegeven en dat ten koste voor de waarheid.
Nee, het gaat erom dat ik daar zit. Kijk, het is een diep gewortelde liefde die ik hier in het hart voor dat Israël kent. En wanneer het gaat over dat zij, zoals u het zou zeggen, de beminde der vaderen zijt. En dat is dat deze, dit volk, het volk van de Bijbel hebt te wezen. En welke u elke dag dan bestudeert of hebt te lezen. En daar is dit volk dan, het volk daarvan. Waar ik me zo nauw aan verbonden voel, of waar ik eigenlijk dan zoveel liefde zou willen toekennen. En wat in mijn hart en leven toch denkt. En als ik dan steeds ermee bezig heb te zijn. En wanneer ik zondag aan zondag dan het woord opent en ik lees van Israël. Ja, dan moet ik toch eigenlijk ook wel een beetje komen uit te zien. Of eigenlijk een heel beetje komen uit te zien. Of helemaal uit komt te zien in deze tijd naar hun bekering. Nou ja, daarom werd u bij dit hoofdstuk zo belangstellend. En wanneer u dus dan zegt, kijk, het is de beminde der vaderen. En de vaderen, daar heeft God de belofte aan gedaan. Het is al heel lang geleden. Het is al heel lang geleden dat hij het gedaan heeft. En dat is dan al van de tijd van Abraham af. Van Abraham af. En die roeping van God van Abraham af. En welke tot een groot volk gesteld te worden. En welke dan ook vervuld te worden. Wat de Heer gezegd heeft in de belofte die hij toegedaan heeft. Ik zal u tot een groot volk stellen. En ik zal een zaad verbekken. Dat zaad, dat gezegende zaad. Waarin al uw nakomelingen geteld hebben te worden. En welke bezadigd te worden. Dat geestelijke. Nou, dan komt die kerk weer bij elkaar natuurlijk. Die kerk als het lichaam van Christus. Dus dan zou er eigenlijk dan in het christendom van heden de betrokkenheid dan ook wel gekend te worden uit het verleden. Wanneer het is dat de Heer ook de heidenen dus dan gesteld heb hier tot de roeping Gods. Waarmee dan in het evangelie uit Zion de wet is uitgegaan en over heel de wereld is verkondigd geworden. En hier dan tot de volheid van de heidenen ingegaan zijt. Dat de Heer in dat beleid niet verandert, maar dat wij ten opzichte van de openbaring wel iets hier gaan gebeuren, wanneer het dan gaat over de toebrenging van dit volk van Israël. Hun bekering. Dat zij geloof, tot het geloof in Christus komen, die zij net zo goed verwerpen als dat ik hem verworpen heeft en wij hem hebben te verwerpen. Want we hebben toch zeker meegeroepen, kruis hem, of niet? Wij hebben daar toch ook gestaan en hebben toch ook gezegd, weg met hem. Nou ja, goed, dat het volk van Israël dat gedaan heeft, dat heb ik net zo goed gedaan. Want de Jood en Heidenen hebben daar allemaal onder het kruis gestaan. En die hebben allemaal gezegd, weg met hem, kruis hem. Nou ja, daarom moeten wij hen maar vervolgen, dachten wij. Nee, zeker niet. Dan moeten we onszelf bestraffen en verootmoedigen. Maar hier, wat hier dus dan aan deze belofte geldt, dat is dus dan dat God de volbrenger ervan is. Nou, als ik dan kijk naar mijn belofte die ik zou kunnen doen. Nou ja, ik weet misschien doe je helemaal er niet aan denken, maar zover dat je eraan zou kunnen denken, dan zou je wel kunnen zien dat je dus dan ook de belofteverbreker bent. Kijk maar naar de belofte van je doop. Kijk maar naar de belofte van je belijdenis. Kijk maar naar de belofte van je huwelijk. Kijk maar naar dat beloven dat je voor je bed gedaan hebt. Toen je het daar op je knieën gelegen hebt en de Heer van alles beloofde. Als je nou weer beter mocht worden en zo. Hoeveel beloftes zijn er toen niet verbroken geworden? Maar de Heer, hij komt zijn belofte na. En wat hij dan tegen Abraham gezegd heeft, vervult hij. Dat betekent desondanks dat volk. Nou, desondanks, dat betekent dus dan in tegenstelling van wat wij gedaan hebben. Als ik dan zeg, nou, verbrekingen en verzonderd en al die dingen meer, dan zeg ik, kijk, dat is desondanks ons. Dat we menigmaal en zwaar gezonderd hebben. Dat we menigmaal dan van de Heer afdwaalden en de dienst aan afgoden kennen. En dat het is de mens dus afgehoreerd is van God. Dat hij zijn eigen dus dan zijn berg vindt om hier dus dan de weg te gaan die hem zelf goed dunkt. Desondanks. Dus Hij weet het wel dat het volk afkerig van hart is. Hij weet het wel dat ze nooit ophouden te zondigen. En ik ook niet en wij ook niet. En als ik dan kijk dan dat hij dus daaraan denkt te weten. Nochtans dan het nochtans. Maar God, wanneer het is dat hij dus dan doet wat hij gezegd heeft. En vervult wat hij beloofd heeft. De roeping Gods is onberouwelijk. Dat blijft vaststaan. Ja, maar er kan jaren overheen gaan. Er kunnen tijd overheen gaan. En dan denk je, nou, ik geloof er niks meer van. Als je nu dus dan... Ja, er zijn best opmerkelijke dingen gebeurd natuurlijk. En we moeten daar wel licht over krijgen. Anders krijg je allemaal van die profetieën. Ja, je kunt gelijk hebben, ik weet niet hoor. Maar God weet het precies. En dan het denken dus dan dat dit heeft te gebeuren. En ik kijk dan uit. En ik kijk dan uit naar een bekering. Maar ik kan tegelijkertijd dan zeggen, kijk je uit naar je eigen bekering. Niet vergeten hoor. Niet vergeten. Er zijn er heel veel, die kijken dus dan nog wel, die kunt het allemaal vinden, in kranten en in bladen, de ene stichting, de andere richt zich op, het is allemaal prima, maar vergeet je eigen bekering niet. Kun je uitkijken naar de bekering van Israël, maar doe je het toch van je kinderen? Ja, weer een geboortekaartje binnen, de vader is er nog, ben je nog niet weg? Met schip. Nee, hij zit er nog. Ja, maar het is een kind voor de eeuwigheid. Het zijn kinderen voor de eeuwigheid. Kijk je niet uit naar je bekering? Waar zitten ze? In Mallorca? Turkije? Heet er dan niet van geleerd over die aardbeving en die overstroming en die branden? En je bent toch veilig thuis gekomen. Zal je straks dan ook nog veilig thuis komen? Ja, de dominee die pit nog wel. Ja, het gaat eeuwigheid worden. Denk je om je eigen bekering? Verlies het niet uit oog dat de eeuwigheid komt. Je gaat er toch zeker niet aan voorbij... Het is zo ernstig het leven, toch? Dat kon u toch wel weten, dat kunnen wij toch wel weten. Ik kijk uit naar de bekering van Israël. Ik kijk uit naar de bekering van u. Ik kijk uit naar de bekering van uw kinderen. Het doet mij zo pijn, het doet mij zo smart als er enige verloren gaan. U ook? Wij kijken ernaar uit. Ik denk eigenlijk, als ik daar nou uitkijk, dan moet ik zeggen van dat de afval die nu onder ons is, dacht ik vanmorgen nog, van mij enige goedkeuring kreeg. En dat strijdt tegen me in. Ik zeg eigenlijk dan, als ik dus dan de bekering van Israël bind, dan is het afgelopen met Europa. Nou, dat wordt zwaar. Daar vind ik een ontzaggelijke opgave. Om voor de bekering van Israël te bidden, dan moet ik eigenlijk zeggen, nou gaat u Europa helemaal verlaten. Nou hebt u al de mensen die dan hier dan van u ten boek staan in het boek des levens gered. En dan gaat de deur voor Europa altijd dicht. En dan gaat daar de deur naar Israël open. Nou, dat moet je ze toch gunnen. Ja, zeker wel. Maar als ik dan aan mijn kinderen denk, dan ik, ja, ik ben oud zo'n beetje, ik ben aan het eind gekomen. Maar als ik dan zo kijk, dan zeg ik, ik heb toch ook kinderen. Moet ik dan zeggen, ik bid voor Israël, dat ze bekeerd kunnen worden en dat het voor onze eigen ophoudt? Of zou het nog kunnen zijn dat wij het meemaken, dat er nog een nalezing zal zijn onder onze geslachten, weet u het? Ik zit er dan weer wel bij. En moet ik dan het een ander gunnen? En moet ik dan voor mijn eigen kinderen zeggen, het is afgelopen? En wanneer ik dan over dat nageslacht heb te zien, en dat zich enorm komt uit te breiden? En dan zeggen wij, ja, hoe gaat het nou met onze kinderen dan straks? Nou ja, je zegt, het gaat niet best, want je kunt het zien, alles loopt met die telefoon en alles voor de computer en alles doet mee. En scholen en gezinnen, alles verandert in onze tijd en dagen. Zie je wel dat het gauw naar Israël gaat en dat hier ophoudt? Ik weiger het eigenlijk te denken. Ik wil eigenlijk niet. Ik wil zo graag mijn kinderen en mijn nageslacht bekeerd zien. Ja, ik wil zo graag ook Israël bekeerd zien. Heren, houd het alsjeblieft dan voor ons toch niet op, dat Westen. Europa. Het hebt de kentekenen wel. Kijk met blijdschap naar de kentekenen van Israël. Maar tegelijk weet mijn hart. Mijn jongen toch. Mijn dochter toch. Mijn kleinkind. Mijn achterkleinkind. Zou je toch de Heere zoeken? Zou je toch de Heere nog zoeken, kinderen? Denk er toch aan. Wij moeten ook bekeerd worden. Dat is niet vanzelfsprekend, al ben je gedoopt. Moet een wonder in je leven gebeuren, hoor. Altijd nog. De tekstwoorden zijn in 29 te vinden. Vers 29 van Romeinen 11. Want de genadegifte en de roeping God zijn onberouwelijk. Wij willen dan in de eerste gedachte het onberouwelijke meenemen. Dat onberouwelijke van de genadegifte God. En in de tweede gedachte de tekenen daarvan. De tekenen van de genadegifte Gods bij opklimming eigenlijk van het lagere naar het hogere. En daar komen wij uit bij de derde gedachte, de onderscheiden genade, genadegiften. Dus de onberouwelijkheid van de genadegifte Gods. En in de tweede plaats de tekenen van deze genadegiften. En in de derde plaats dan ook de onderscheiden zin van deze genadegiften. Geliefde, het is wel dat wij ons uit te verwonderen wanneer wij zien wat het volk aan karakter heeft. Wij kunnen dat van het volk Israël wel duidelijk zien wanneer wij steeds ermee te maken gehad hebben in het lezen van de Bijbel. Want geeft de Heer, die geeft er genoeg getuigenis aan wanneer van de profeten hebben te horen hetgeen wat er aan dit karakter van dit volk hebt te wezen. Waarvan je dan kan zeggen, nou ja, het verschilt niet met ons wanneer het over Adam gaat en over onze diepe val hebt te gaan. Maar als wij van het volk van Israël hebben te zien, dan zie je zijn zeer, zeer en zeer vurig volk. En de Heer, die heeft gezegd van het karakter van die mensen, en welke in de woestijn nog steeds weer spannig waren, en dat onhandelbaar bleek te zijn, ja, onder de uitlatingen van Gods liefde betoon, en daar hebben ze eigenlijk dan steeds zich nog weer verhard, zoals wij dat ook steeds in de psalmen vinden, wanneer wij dan de kinderen op school dan leren, en dat dit volk dan naar zijn stem niet heeft gehoord. Dus dan kunnen we verder staan bij het volk van Israël. En dat er met zoveel inlating van God niet daar gehandeld heeft. Dan kun je zeggen, wat tot dienst van afgoden zijn ze niet gekomen. En wanneer het gaat over de werping van hem. En dan hebben ze dat met al hun hart en leven gedaan. En hebben ze dat als het ware met een sprekend lichaam en dan gedaan. En met een vurig karakter. Je moet maar eens een discussie met Joden hebben. Ja, ik heb dat niet hoor. Maar er zijn er, welke de Joodse godsdienst aangedaan hebben te zijn, waarvan ouders gezegd hebben, er valt niet mee te praten en ze zijn niet te overtuigen wat hier dus aan hun mening is. Als je dan kijkt met wat voor volhardendheid dat ze gestreden hebben tegen de Romeinen. Hij dan kijkt aan en wat er in het laatste te gebeuren. Toen de stad Jeruzalem in brand gestoken is. En wanneer het is dat hier de leger van de Romeinen volop dan voor de poorten gelegen hebben. Met wat voor drift en met wat voor woede dat zij hun strijd vervuld hebben tot de laatste man. En ik zal toch kijken wat er aan die moed te wezen. Daar zei je wel, in al die oorlogen die gestreden hebben, kwam een geweldige poot tevoorschijn. Wanneer het is dat zij tegen de vijanden gestreden hebben. En wanneer het dan zo'n karakter is. Waarvan je zegt, het is onbuigzaam. En wat moet ik dan denken? Wat moet ik dan denken in het vervolgen van Gods knechten en profeten? Welke naam van hen vervolgd zijn en om het leven gebracht zijn. Dat hier steeds het maar dus dat volk van Israël voor het oog. Welke dan in het oog de christenen, ja niet anders dan pas. Dan om vervolgd te worden, omdat zij steeds te vervolgen waren van de christenheid. En dat zij nooit opgaven hetgeen wat er in hun mening vastgesteld is. En ook over de dienst van God. Nou ja, ik noemde net dan de orthodoxe. Ja, als je dan enigszins hier de orthodoxe van Nederland nog denkt. Wanneer de Nederlanders het sparen dus dan ook enige vorm hebben van orthodoxie. Dan kun je wel denken dat er een gelijkheid is in hetgeen wat er in deze opvatting is. Wanneer deze dan strijden voor hun eigen gemeente waarheid. En welke hier dus dan als het ware dus dan ook onbuigzaam zijn. Ja, om enig ding van het evangelie op te luisteren van de liefde Gods. Nee. Zoals bij dat volk van Israël ook. Zij hebben met al te krachten hebben ze de waarheid tegengestaan. En met al hetgeen wat in die waarheid van God getoond is geworden omtrent de Messias. Welke dan komen zal. Ze hebben geen gehoor gegeven aan de profeten. Welke dus dan getuigd hebben van Christus. Het is een volk dat hart van hart is. En u herkent het wel als u enigszins bij uw eigen bent. En uit dan naar de handen te kijken. Naar de handen te kijken. Daar zit bloed aan de hand, ben ik vanmorgen aan de geschiedenis, dag van de wereld, dan denk ik, wie heeft ze niet? En wie heeft ze niet? En wanneer ik in de strijd het maar dus ziet de volkerwereld, welke dus dan met bloed aan de hand de een en de ander ombrengt, en wie heeft ze niet? Maar ik bedoel dit. Wanneer het is dat zij de knechten van God hebben gedood. Wanneer het is dat zij de profeten niet alleen vervolgd hebben, maar die ze ook gedood hebben. Zoals de Heer zegt tegen zijn kinderen en tegen zijn knechten, dat je daarom verblijft. Wanneer de mensen je vervolgen, liegen de alle kwaad van u spreken. Want dat hebben ze al de profeten die voor u gedaan zijn ook. Als ik een beetje op mijn plek ben, dan denk ik, het zijn medailles geweest. Dat hoorde ik van een oude vriend die boven is toen ik pas in Gaderen stond. En als ze dan, ja, als ze dan dit of dat zich voortdeed, dan zegt hij, weer een medaille, weer een medaille. Een ereteken van hetgeen wat God u aan opdracht gegeven heeft, wanneer het is dat gij om het evangelie de waarheid wil vervolgd wordt. Bloed aan de hand. Dan moet ik naar dat kruis gaan. En dan moet ik naar het kruis gaan. En dan zegt hij, het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En dat is dat bloed wat ze aan de hand hebben, niet in het hart. Dat was beter geweest. En dan moet u zelf dan kijken, ja, of dat bloed niet aan uw handen zit, maar dat het bloed in uw hart is. Dat bloed van Jezus Christus, dat van alles ontreinigt, dat moet in uw hart zijn. Maar als ik dan zeg, ze hebben het aan de handen, dan hebben ze het nog niet in het hart. Dus dat volk, de karakter van het volk, het temperament, dat de ijver die ze hebben, die zijn ongekend te sparen. Er is de wereld ongekend. Ze weten niet te sparen wat de wereld daar aan kan vergelijken. Wat er met het volk te sparen aan de hand is. En als ik dan daar zeg, kan dat volk dan bekeerd worden? Nou, dan denk je wel eens dan, ja, zal dat wel? En ze vergaderden tegen de heideren. En ze vergaderden tegen het volk van God. En ze vergaderden tegen de christenen. Ze vergaderden dan tegen de heideren met een hoofdletter. En dat wil dus zeggen dat ze van Christus niks moeten hebben. Maar als ik dan tegelijkertijd aan mijn natie, volk of soms kerkmensen denk, ook niets. Zodra het ware dan jou over Christus gaat, dan is de mens in één keer klaar ermee. Wanneer het over wetvervulling gaat, wanneer het over Mozes gaat, wanneer het over de rabbijnen gaat, wanneer het over de mensen gaat die de voorgangers zijn, dan gaat het nog wel. Maar wanneer het over die grote voorganger gaat, welke Christus is, is in één keer gebeurd. Nou ja, dat is dan wat het volk getuigt. En als ik dan naar God heb te kijken, dan zeg ik, en ik kijk naar deze belofte, welke God dan onberouwelijk in de gedaante gaven heeft genoemd te zijn. Ja, in verleden tijden, dan het heren nog volop het opzicht over het volk. De hele raad van God is daarmee vervuld geweest. Wanneer het dan over het uitverkoorde gaat, maar ook wanneer het over dit volk van Israël gaat, wanneer het over het beleid te wezen, welke naar de verkiezing is, welke dan van God te zijn uit de eeuwigheid besloten, dat juist daar waar zulke goddeloosheid is, dat juist daar dan, wanneer het is gezegd, zal het ooit plaatsvinden, zal het ooit te gebeuren, zal het dan wezen dat God de belofte vervult? Het woord met zeker kan worden beantwoord. Dat geeft mij enige troost wanneer ik aan dingen denk. Ik zeg, nou, dat komt nooit meer goed. Vanmorgen, ja, iedereen heeft een omgeving. Iedereen heeft een omgeving. Ik ook, ik heb met mensen te maken. Nou, ik heb echt soms te denken met mensen, van mensen die worden nooit meer bekeerd. Ik heb echt wel eens te denken dat er mensen zijn waarvan ik eigenlijk twijfel dat ze ooit nog bekeerd worden. Wanneer ik dan zie hoe boos dat ze zijn en hoe verkeerd dat ze zijn en hoe ze zich verharden en hoe ze wegdwalen van God en de waarheid, dan denk ik, die worden nooit meer bekeerd. Nou ja, dan raak ik het een beetje vergelijken. Dan zeg ik, kijk eens dan, als wij het zouden moeten doen, dan gaat dat ook zeker niet. Maar als de Heer dat besloten hebt, dan gebeurt het dan. En dan spreek ik dan van een godswonder. En dan zeg ik, hoe kan dat nou? Want ik denk veel meer dat het iemand die geschikt is, dat het zou kunnen. Wanneer ik er iemand die mee levend is en die met mij over de waarheid praat. En die enigszins de gedachte aan de waarheid heeft te hebben. En die met me mee heeft te praten. Dan denk ik dan, nou ja, die misschien wel. Maar die andere niets. Nou, dan brengt mij dat weer op de knieën. Dan heb ik dan eigenlijk dan te doen wat veel gemist wordt. Biddeloos. Nou ja, God beschermt dan dit volk. Dit volk dat hier dan, dan zoveel heeft te lijden door eigen schuld. Wanneer het is dat ze zo boos zijn dat ze schijnen nooit meer bekeerd te worden. Ondanks dat beschermt hij ze. Er is wel eens iemand die tegen u gezegd heeft dat er mensen zijn die voor twee dingen bepaard worden. Moet u eens kijken wat het is. Dat eerste dat is dat zij sterven voordat ze bekeerd worden. Goed opletten hoor. Ik weet van mensen die vlak langs de dood gingen. Vlak langs de dood gingen. Waar mensen denken, nu sterft hij. En hij sterft niet. Omdat het is dat hij God er nog de bedoeling mee had om hem later nog te bekeren. En als het dus dan zou zijn dat ze dus dan gestorven waren, dan hadden ze nooit meer bekeerd kunnen worden. Dus in feite zijn ze dan onsterfelijk voordat zij bekeerd zijn geworden. En het tweede is dan dat ze de onvergeeflijke zonde gedaan hebben, te doen hebben. Waar dan ook in de Bijbel van staat dat het de zonde tegen de Heilige Geest is. En als ik dan zo lees dat zij in Jesaja de Heilige Geest smarten aangedaan hebben, dan verwonder ik mij uit dus dan dat er toch de bekering nog is, dat het niet de zonde is tegen de heilige geest. Dus tere, die beschermt ze tegen de islam, die de feitelijke vijand is van ditgene wat echt is. Hetgeen wat echt zijn volk is, voor het volk dat de belofte te dragen, voor het volk waar God zijn bemoeienis niet aan laat ophouden, ze zijn echt niet in de zee te brengen, door in Iran en door geen enkel volk zal dit gelukken. Want de bekering moet nog volgen. En ze hebben ook niet afhankelijk te zijn van dit slappe beste, dat geen mening heeft en dat seculair is en dat van God is afgevallen door het evangelie van Christus te verlaten. Daar zijn ze ook niet van afhankelijk. En zijn ook niet veilig bij het papisme, want ze moeten niet van die afgoderij van de Roomse kerk hebben. Daar was ook voor bewaard. Of voor de sodomie. Perverse Nederland, dat geen enkel taboe meer heeft op de schandelijkheid waarmee ze hun lichaam tentoonstellen in zomertijd vooral. God gaat zijn eigen weg met zijn volk. En kijk dan eens, er zijn de tekenen van dat de Heer dus dan uit deze belofte die hij vroeger gedaan heeft, dus dit komt te vervullen. Het einde van deze peert is in zicht en er komt niet aan jou om hun ongerechtigheid af te wenden. Eventjes naar eerder gaan lezen. Bekende taal trouwens. Bekende taal, want Paulus die spreekt dus schriftuurlijk. En dan zie je steeds staan dat het gaat over het volk van Israël, waarvan de zonde en de ongerechtigheid wordt afgewend. En als ik dan zeg, kijk dan eens uit het verleden, uit de geschiedenis van Israël, dan heb je dat steeds weer te vinden en het wordt steeds weer herhaald. En nu wordt het in het Nieuwe Testament gezegd door apostel Paulus, dat hun ongerechtigheid die groot is, afgewend wordt. Maar dat is ook bekend van binnen. Niet bij iedereen, maar die zijn er nog wel. Wanneer je zelf in je leven zit, dat God de ongerechtigheid heeft afgewendeld. Hé, word eens wakker. Luister eens, ontwaak toch, word wakker. Kijk ernaar en let erop wat God heeft te doen. Je zonde doet zwaar en hoe medepaal ook worden afgewend door Christus bloed. En wordt hier geschied dan door het werk wat God in je leven doet. En wat hier dus door genade en dan in het hart verheerlijkt te worden wanneer het gaat over de opbrouwelijke genade van God. En welk is hier in het geding wanneer het over de belofte gaat. Wat bedoel ik daarmee? Nou ja, zullen die beloften van God dan zijn vervulling missen? Dat bedoel ik. Zou er nou eigenlijk dan wel wat van komen? Ja, dat denk ik, dat bedoel ik. Ja, maar het zegt, het lijkt er niet op. Ja, dat bedoel ik dan net. En God gaat door het wonder heen. En als ik dan kijk naar je eigen dan, en naar je gezin, of naar je familie, of in de kerk, of waar dan ook waar je staat, dan denk je, waar komt dat nou toch van? En dan staat hij dus daar dat die belofte wel op te staan, onberouwelijk zijn, en dat de Heer er niet op terug heeft te komen. Maar vanmorgen las ik dan nog een keertje dat er één dag als 1000 jaar hebt te zijn. Dan denk ik, wat duurt dat toch lang, heren? Ik heb veel moeite met de tijd. Ja, dat snap ik wel. Het is een zeer ellendige tijd, zou je zeggen. Nee, dat bedoel ik niet. Maar dat alles zo lang duurt bij mij, bij mij moet altijd gelijk dan gebeuren. Als ik iets aan de hand neem, dan moet ik gelijk resultaat zien. Zo zit ik in elkaar. En hoe het dan komt, het moet zo komen. Ik wacht niet, ik heb geen tijd om te wachten. Maar als ik dan hier kijk, dus daar de belofte van God, die heeft hier dus dan soms even daarna vervuld te worden. Hoeveel tijd zit er al tussen, Abraham? En als Paulus dan deze waarheid dan heb opgetekend, dat is toch alweer een poosje geleden. En als ik dan kijk wat er allemaal vervolgingen geweest zijn en wat er hier in die holocaust geweest is, dan blijkt er blijft geen Jood en geen Israëliet meer over om te bekeren. Ja, maar Gods genade geeft te zijn onberouwelijk. En die roeping Gods, die is dan onstaatvaardig. Je ziet eigenlijk wel wat voor geloof dat het nodig is. Als ik dan kijk naar de tegenstellingen van het atheïsme en van het seculiere. En wat er in deze wereld is, en de ontkerstering die plaatsvindt. De ontkerstering van Nederland, dat met forse stappen en schreden vervult. Dan denk ik nou, daar komt niks meer van. En dan geloof te hebben, geloof in de belofte God. Wanneer het eigenlijk dan allemaal te zien is, daar komt niks meer van. Zo werkt God. Als er naar mijn oog, in mijn oog niks meer van komt en een einde komt, dan is dat wat God gaat doen. Nou ja, die inhoud van die belofte, dat is dan... Ja, dan moet ik nog haast ook, want na die artikelen van het verbond, wanneer ik dus zeg, ik zal alle ongerechtigheid wegnemen en ik zal alle zonden vergeven en ik zal het allemaal anders maken en ik zal ze tot de kinderen aannemen en ik zal ze tot mijn wettige waardebondelingen maken en dat voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig. Nou, de tweede gedachte dan. Wat zijn er nou van de tekenen? Ja, nou moet je eigenlijk dan de geschiedenis nemen. Nou ja, daar zijn de roeping en de verkiezing. Dus de roeping en de verkiezing vastmaken. Het ligt in de eeuwigheid besloten en het voltrekt zich in de verkiezing. Het voltrekt zich in de roeping. En dit is te zien bij Abraham en in het continue van het verbond tot in alle eeuwen. Tot in de alle eeuwen eeuwigheid. Dat is ervan te zien. Dan kan ik dus dan ook denken dat het dus dan altijd nog bekeerde Joden geweest zijn. En met wat voor duidelijkheid kun je daar de bekering van lezen? Het is gewoon, het pak je gewoon als je ziet dat een Jood bekeerd wordt. Als je dan kijkt wat die getuigenissen geven, hoe helder dat ze zijn. Jij in hun bekering en in het geloof van Christus. Dat zijn die tekenen. Altijd, altijd waren er nog en dan overblijfselde de verkiezing de gedaden. Altijd is er nog onder de Joden de bekering geweest. En het heeft dan ook dat te denken, dus stel dat er meer zijn dan dat ik denk. 7000 die de knie niet voor Baal hebben gebogen. En dat je ook kunt denken dat het niet hebt op te houden, maar dat het hier bij dat volk dus duidelijk betekenen te zien zijn. Nou, ik... Soms niet hoor, dan wil ik de wereldgeschiedenis gewoon ver bij me vandaan hebben. En dan denk ik, nou ik wil er niks meer mee doen. Als ik dat allemaal lees, dan denk ik, daar word je helemaal na van. Maar toch kijk ik er steeds weer naar de geschiedenis. En dat volk Israël, dat heeft me steeds tot de belangstelling. Wat gebeurt er toch in Israël? Nou ja, het is terug in het vaderland. Het is terug en daar... Uit alle natie, talen en tongen zijn ze weer gekomen en hebben in het land de belofte wat God aan Abraham gewezen heeft, teruggekeerd. En het heeft, elke dag heb het dan in de krant te staan, elke dag heb het in de krant te wijzen. God heeft de bedoeling en met zijn volk Israël te tonen. Wanneer ik dan kijk dan en wat daar allemaal gebeurt... Nou, weet je wat mij dan eerst opvalt? Dat er onder de volkeren, met die gaven van dat volk geen evenaren kan gevonden worden onder de andere volken. Als ik dan kijk naar die geschiedenis van de Joden, dan verbaast het mij ten opzichte van de gaven welke God aan dat volk gegeven heeft. Je vindt nergens op de wereld zulke verstandige mensen dan Joden. En je vindt nergens op de wereld met zoveel mensen die zoveel kennis hebben en zoveel verstand dan de Joden. En je kunt in elke pak wetenschap de keuze vinden, de Joden. En ze hebben niet zoveel, er is niet één. En wanneer ik aan Einstein denk of anderen in het bankwezen of wat dan ook, de Joden die steken overal bovenuit. Want de gaven hebben die lui. En daarom werden ze ook zo gehaat. De Joden, ach, die is ons alles te wijs af. En als ik dan denk dat de manier van overleven, dat verbaast mij ook zo. De manier van overleven in de allerslechtste omstandigheden van vervolging, bleef het volk in stand. En met al datgene wat we hier dus dan vinden in de geschiedenis tegen de Joden, dat volk dat is er nog. Het overleeft overal in en het komt dus uit het niet. En in hetgeen wat allemaal te gebeuren, er staat heel de wereld verbaasd van. De gaven. Eerst verbaas ik mij over de aardigheid. Maar ik verbaas mij ook over de gaven die dat volk gekregen hebben. En je moet maar eens erbij horen. En ze citeren alles uit de Heilige Schrift letterlijk. En moet eens kennen wat het bedrijf van wetenschap dat ze allemaal hebben. En daar is, we zijn met niemand met elkaar nog iets bij te vergelijken. De Joden hebben heel veel gaven. Moet eens kijken dan in de techniek. En dan moet je eens kijken dan in het oorlogvoeren. En dan moet je eens kijken dan in alles wat ze doen. En wanneer ze water moeten hebben. En de woestijn laten ze bloeien. Wat een gaven. En nou de vraag, kun je nou met die gaven sterven? Nee, dat gaat niet. Wij kunnen veel geven, gaven hebben, maar geen genade. Dus wanneer ik dan over het woordje genade, gaven denk, dan moet ik dus dan denken, gaven zonder genade en gaven met genade. Dat is een dubbel deel. De genade van God voor de grote is de zondaar. Nou, daar kom ik bij de eenvoud van een kind van God. En dan zeg ik, hoe gaaf dat je dan ook hebt en hoe wijs dat je dan ook bent. Gods kind weet meer. Gods kind, eenvoudig kind van God, weet meer. Ze zijn niet geletterd, ze hebben niet zoveel wetenschap, ze hebben niet zoveel boeken. En ze weten ook niet dan zo opgeleid te zijn. Maar zij hebben genade. Genade van God. Dus waar ontbreekt het dan aan? Het ontbreekt er dus dan aan de bekering. En wat zegt de Heer dan? Dat wacht nog. Wat zegt hij dan bij het volk dat zoveel heeft, dat heeft geen geloof in Christus. Maar dat wacht nog. Dat komt eraan. Ziet er naar uit. Dat staat er te gebeuren. En dat hebben ze dan niet. En daarmee is het naamloos, arm en ellendig. En ver beneden een kind van God. Maar het wacht nog. Want die genade geeft God zijn onberouwelijk. Wat hij vroeger gedaan heeft, geeft hij ook aan dit volk. Trouwens tussendoor. Mag ik wel zeggen, verlies de moed niet als je een Godvrezende ouder hebt. Verlies de moed niet. Maar als je nou niet aan denkt aan een Godvrezende ouder, dan zeg ik ook niet dat je de moed verliezen moet, hoor. Want de Heer riep ook de heidenen. Die riep ook de heidenen. En die hadden echt geen vader en moeder die en God vreesde, hoor. Maar als je dan in je lijn in de christenheid dan ouders hebt, en welke dan God vrezen, dan lig jij nog, en lig jij nog in hun gebeden verklaard. Dat moet niet verliezen, hoor. Want hij zegt in die lijn van de geslachten, hij wil God werken. Kijk maar naar dit. De genadegiften van God zijn onberouwelijk. Wat hij toen de tijd aan Abraham gegeven heeft, vind je ook terug bij Paulus. En Paulus spreekt over de bekering van de Israëlieten. En dat wil dus zeggen in de lijn van het verbond. En naar de roeping die toen geschied is. En nu nog wordt vervuld. En ook vervuld gaat worden. En wanneer hij dat volk Israël gaat bekeren. Waarom dan? Omdat de Heer het beloofd heeft. Waarom dan? Omdat die beloften in de Bijbel duidelijk staan. En eigenlijk niet meer met zoveel schaduwbeelden, maar echt gewoon rechtuit. Gewoon rechtuit. Er waren in de profetieën dingen gezegd die erop slaan, omdat het toen ook op Babel kon slaan en ook wees naar de uittocht uit Egypte, waar ik vorige keer uitgesproken heb. Maar hier slaat het op nu tijd. Rechtstreeks. Oh, dan gaan allemaal die schriftuurplaatsen daar, Zacharia en zo. Ja, ik denk dat toen ik daar eens een keertje over schreef, toen denk ik, ja, waarom eigenlijk? Nou, staat hij toch gewoon in wat hoef je nou te bedenken? Wat moet je nou geloven? Nou, gewoon wat er in die Bijbel staat. Wat hier dus bij 11 geleerd wordt door Paulus. Zomaar even handelingen over de waarheid ophouden. Eerst heeft hij over de ellende van de mensen gesproken, toen de verlossing door Jezus Christus. En in hoofdstuk 12 begint hij weer over de dankbaarheid, over een godzalig leven. En hij zegt eigenlijk, nou moet ik je nog eventjes wat vertellen. En dat volk Israël wordt bekeerd, hoor. En dat komt tot geloof in Christus, hoor. Eventjes stoppen daarmee. We hebben wat preken, zo een preken. Misschien doe je een bijbellezing. En één keer stop je en dan zeg je, ja, maar het volk van Israël wordt bekeerd, hoor. Kijk maar. Ja, dan ben u het niet meer. Maar daar kun je wel naar verlangen. God komt er niet op terug wat hij gezegd heeft. Wat hij beloofd heeft, doet hij. En misschien ga ik het nog beleven. Ik weet het niet of ik nog beleven ga. Maar ik zit in de spanning. Hoe gaat het dan met mijn kinderen? Mijn nageslacht met de gemeentes? Hoeven die gaven aan hen niet te ontbreken? Daar zijn we allemaal weer gelijk in. Wat zij nodig hebben, dat heb ik nodig, dat hebben we allemaal nodig. Het is toch wat als je in de gemeente toonbeelden van goedheid en genade, bekering hebt. Nou, maar daar ben jij het nog niet mee. Maar je mag wel vragen, heren, mag ik het ook krijgen? Maar dan zie je het wel, daar is een man met genade. Dat kun je zien, die is begiftigd met genade. Dat is een man die vreest God. Nou, dit ga je ook zien. Dan ga je ermee gewoon zien. Het volk Israël wordt bekeerd. Iedereen ziet het. Al de volkeren zult zien dat God dat volk bekeert. Maar ja, dan mag je het ook nog vragen of wij het ook worden. Eerst nog een versje zingen en dan sluiten we. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt. Psalm 138, vers 4. Thank you.
Geliefde, de derde gedachte, dat is de onderscheiden genadegaven. We hebben dat eigenlijk al bij de tekenen gezien. Wanneer er is dat er wetenschap is, dan kun je denken, de genade is er nog niet. Maar als de genade is, dan moeten wij dat ook weer onderscheiden. Met hetgeen wat ze vroeger wel zei, de gemene genade, de algemene genade en die bijzondere genade van God. En als we dan kijken en zeggen, wat is er aan de genade? Dat is de genade. Daar wordt als het ware de scharis gebruikt. En de scharis, dat betekent dus dan heil. Nou, ik kan nou niet meer uit gaan leggen. Maar dat weet u wel. Eigenlijk moet altijd de inhoud van de prediking daarop slaan. Wat er een heil is. Heil is en zaligheid bij God in Christus Jezus. Dus die genade als gift van God. Dat u bekend wordt met het heil in Christus. Charis. Betekent heil. Dat de mens die rampzalig is, de mens die zondaar is, of die nou Jood of Griek is of barbaar of skiet, genade nodig heeft en die krijgt hij dan om niet en uit genade zonde te perken. In tegenstelling wat Rome en de Joden en welke godsdienst ook leert. Maar wij hebben de genade leer. Het is om niet, het is zonder te werken. Het is heil in Christus Jezus. En wat ik dan door het geloof deelachtig word. En geloof is dan ook weer een gave gods. Als ik dan probeer te onderscheiden, dan moet ik dus dan zien dat er in het inhoud zij. Dat we weten dus dat ik dan met God verzoend word. De verlossing betekent dat. Heil en verlossing hoort bij elkaar. Dus ik kan dus dan van genade spreken en niet verlost worden. Dat hoor je bij heel veel mensen, dat ze genade hebben, maar ze zijn niet verlost. Dat wordt door de apostel niet bedoeld. Heil, zaligheid, het wordt op de kaart geschreven bij de wisseling van het jaar. Maar dat betekent dus dan niet dat iedereen die dit toegewenst heeft, het heeft. Dat hebben wij door de genade van God, wanneer ik deel in de verlossing. De verlossing van schuld en van zonde en ongerechtigheid door de gift God, welke is Christus aan het kruis. Verlossing niet losmaken van Christus. Gebeurt overal. Over Christus hebben we het niet meer, maar we zijn wel verlost. Iedereen hoort erbij, maar als ik zelfs de naam van Christus dan noem, dan is het nog niet dat hij dat verklaart, omdat hij het hebt niet meer als over een blote naam. Maar niet de verlossing. Dat kun je vertellen als God je de genade geeft van de verlossing. De onderscheid hoor. Het is groot dat je er wat van weet en dat je er wat van misschien ook denkt. Maar ben je het nou ook deelachtig? Een openstaande vraag ziet de nood van je ziel. Het derde wat ik daarvan noem, dat is dan dat de Heilige Geest daarvan de bewerker is. De Heilige Geest in je hart te krijgen, dat is de genade, de gift met een hoofdletter. Ik kan de hoofdletters nemen tot gift. Dan zeg ik, de Vader geeft Christus en dan is de genade gift Christus zelf. En hij kan over de Heilige Geest spreken en dan gaat die gift met een hoofdletter komen. Dus niet zozeer die kleine letters van de genade giften Gods die onberouwelijk zijn, maar de gift die God geeft, God de gever van Christus, de gift. En de gift, de Heilige Geest, en zoals dat met Pinksteren duidelijk zo weer te zien is. En te ervaren is. Te zien en te ervaren. De hele menigte van dat mensenvolk zag het. En 3000 ervaarden het. Zie je wel? 150.000 misschien daar in de stad, daar op dat plein misschien, of wel meer, misschien wel 300.000, maar 3.000 kregen het van binnen. Onderscheiden dus.
Nou ja, daaruit volgt, dan noem ik u twee dingen, welke misschien dan helemaal niet meer in de preek voorkomen, maar er nogthans zijn. En dat betekent dus dan de charismata en de pruimatica. Het ene, dat is dus dan de gaven die ter bediening zijn en die het leren zijn en leren en bedienen en uitleggen. Je wordt dominee en je bent in de kerkenraad, je gaat met de mensen, je legt het uit wat er in de Bijbel staat. Je hebt erop gestudeerd toen je thuis was en je bent, één komt meer en die hebt meer gaven dan de andere. En dan ga je mee op pad en dan heb je de charismata, dat zijn de gaven die dan in de christelijke gemeente zijn. En welke je dus dan ook kan noemen de gaven van de gezondmaking. U hebt voor dokter gestudeerd, maar waarom ben jij dan hovenier? Nou, ik heb niet meer dan overnieuw verstand en de andere heb voor dokterverstand gekregen. Maar je hebt bij allebei heb je dus de gave gekregen om of overnieuw te zijn, of ook dan dokter te zijn. En die heb je van God gekregen. En als je dat met veel verve dus dan dat uitdraagt, dan zeg je, wat ben jij rijk bevoorrecht, wat heb jij grote gaven gekregen. En omdat jij dan een christen bent, dan noem ik het dus charismata. Maar ja, primatica, dat betekent dat zijn de innerlijke gaven. De gaven van Gods geest. Die dus dan uit zijn bediening je begenadigt met het waarachtig zielzaligende geloof. Je kunt dus dokter zijn en hovenier zonder dat zaligmakende geloof te hebben. Wel geloof algemeen. Maar niet het zaligmakende, want je bent christen. Wel enige kennis dan, geleerdheid. Je praat in de tuin met de opdrachtgever en je spreekt van God. Maar je kent het zelf dan niet. En je praat met de patiënt en je zegt, ik weet het ook niet, maar God moet het in je leven in mij doen. Maar we hopen en we bidden dat het gebeurt. Maar daar ken je dan toch ook God nog niet mee. Maar bij de genadegaven van Gods geest, ken je God? Ken je genade? Ken je de Christus? Ken je de werkingen des geestes? Ken je de verlichte ogen des verstands? Krijg je te geloven en weet in wie je gelooft? En dan staat er die Christus die de verlosser is. Dus ja, onze oude leraars, die hadden het er nog over, hè? Gemene gaven en bijzondere gaven. Nou, niet meer, het is allemaal even gelijk, allemaal even vlak, allemaal even leeg, allemaal godsdienst, maar de genade wordt gewist. Nou, toen hebben ze gezegd, dan ga je verloren als je dat denkt dat je daarmee gaat. Nou, die lezen we dan ook maar niet meer, die preken. En je hoeft echt niet meer te zeggen dat je bekeerd moet worden. Ja, Israël wel, maar u niet hoor. Nou, die genade, die mis je dan. Prima, dat is die wind waait. Die geesteswind, die geesteswerkingen, die invloed uitoefenen op je hart en een nieuw hart geven en kracht. Om Gods weg te gaan, vol te houden. Nou ja, die bemoedigt die dan gelijk ook, als ik dan nog een beetje op Israël gericht heb natuurlijk. He, wanneer we dit nou zien in onze tijd. Maar dan kan ik tegelijkertijd zeggen, God hebben beloofd. God hebben beloofd. En met die belofte, dan mag hij werken. Dan mag hij vragen. Dan mag hij pleiten op Christus. Ook al mis je het nou allemaal, dat je dus dan zegt, bij u is het. Heere, schenkt het mij, want het is een gift. Het is niet de vrucht van mijn eigen akker, dat trom ik wel gewaar. Tegenstelling is er steeds weer te zien. Altijd van de Heere af, nooit naar de Heere toe. Altijd wereld en niks voor hem. Heere, schenkt het mij toch. Net als dat volk is al. Wat een lief woord is dat dan. Een verbond van mij en ik zal hun zonde wegnemen. Ze zijn vijanden wel aangaande het evangelie om u entwil, maar aangaande de verkiezing niet. Zijn ze me beminden? Och, Heere, kan toch nog? Want de genadegiften zijn onberouwelijk. En, voegwoord, de roeping Gods, ik kom er nooit op terug, staat vast. Daar zit de zekerheid. Hier mis ik het. Daar moet ik op rusten. Heere, komt u ermee? En zo doe gij ook aan mij, volk Israël. Ja, het komt hoor. Je gaat er maar naar kijken. Let er maar op, zou er niet ver mee wezen. Maar wel denken dat het dus dan bij een dag is bij de Heer. Anders is het mijn dag hoor. En ik wil het gelijk zien. Wacht eventjes. Zo gaat het bij God niet. Geduld. Oefen geloof. Nou, zo gaat het bij mij ook. Is nou nog niet bekeerd. Ik heb wel zo lang naar de kerk gegaan. En het blijft nog allemaal hetzelfde. Of eigenlijk, het wordt nog erger. Ja, wacht even. Gods belofte, die feilen niet, maar heb geduld hoor. U wilt dat gelijk zien? Op God steekt, op God steekt. Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. 93, het laatste vers.
Ga dan heen in vrede en ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.